Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
It's all jazz. Een jazzuur samengesteld en gepresenteerd door Hans Pleij.
Een hele goede avond met deze nieuwe uitzending van It's All Jazz. Speciale avond, want we gaan 2 uur lang door naar aanleiding van een zeer speciale gebeurtenis. Want het is vandaag 25 april, maar morgen is het 26 april. En het is niet een dag waar de gemiddelde Nederlander van wakker ligt. Maar voor de doorgewinterde jazzfan is het wel een gedenkwaardige dag. Morgen, precies 100 jaar geleden, werd er in Elton, Illinois, een jongetje geboren die de complete jazzwereld binnen 20 jaar en daarna decennia lang op zijn kop zou zetten, maar ook andere muziekstromingen zou doen veranderen. De geboortenamen die hij meekreeg waren Miles Dewey Davis III, in zijn jongere jaren in de familie wel bekend als Simple Jr., maar later bekend als Miles Davis. Hij groeide op in betere omstandigheden dan vele van zijn zwarte leeftijdsgenoten, want als zoon van een tandarts in East St. Louis, waar hij op 1-jarige leeftijd naartoe verhuisde, verdiende zijn vader voldoende om er ook nog een range op na te houden. Tijdens zijn jeugd houdt Miles zich bezig met sport. En dat is dan basketbal, baseball, American football, maar vooral boksen. Zijn werkelijke interesse begon rond zijn 7e geboortejaar, toen hij op de radio luisterde naar een show onder de naam Harlem Rhythms, waarin voornamelijk swingmuziek werd gebracht met artiesten zoals Louis Armstrong, Lionel Hampton, Jimmy Lunsford, Bessie Smith enzovoort. Nou, een voorbeeld van de muziek die Miles Davis te horen kreeg was van Jimmy Lunsford en his orchestra. En de titel die ik nu ga laten draaien is Rhythm is Our Business. Thank you.
our business, rhythm is what we sell. Rhythm is our business, business sure is well. Now if you blue, rhythm's what you need. If you got rhythm, you sure to succeed. Rhythm is our business, business sure is well. He's the drummer man in the band.
In the band.
Crawl beats on them drums. In the band.
In the band.
Oh, when he does tricks with sticks, the boys in the band all play hot licks. He plays saxophone in the band.
In the band.
Joe plays the saxophone in the band.
In the band.
Oh, when he goes up that scale, see the pop do that do that. Plays on the bass in the van.
In the van.
Mose plays on that bass in the van.
In the van.
Now when he picks all those strings, happiness to you he brings. He blows on the trumpet in the van.
In the van.
Steve blows all that trumpet in the van.
In the van.
Oh, he's the guy, hits him high, makes you think he's in the sky.
Jimmy Lunsford en his orchestra met de titel Rhythm is Our Business. En dat was de muziek waarbij Miles Davis op 8-jarige leeftijd de liefde voor de muziek kreeg ingegoten. Op jonge leeftijd krijgt hij van de vriend van zijn vader, ene Dr. John Eubanks, zijn eerste trompet. En dus niet van zijn vader, zoals er in vele beschrijvingen staat vermeld. Een persoonlijk kenmerk van Miles Davis dat hem nog parten zou spelen in de toekomst, had hij van zijn vader. Laat je niet overdonderen, pik niets wat je niet zint, maar wees eerlijk. De relatie met zijn moeder was een stuk minder, zij konden niet goed met elkaar overweg. Miles startte op zijn 9e of 10e jaar met het krijgen van muzieklessen. Hij was toen rond de 12e jaar en ging van de lagere school naar Lincoln High School, waar hij zijn eerste echte leraar Elwood Buchanan ontmoette, een kennis van zijn vader. Die laatste geeft hem op zijn 13e verjaardag een nieuwe trompet, hoewel zijn moeder liefst gezien had dat het een viool was geworden. En dat laatste hielp ook niet mee om de relatie met zijn moeder te verbeteren. Deze meneer Buchanan leerde Miles om geen vibrato te spelen en ook niet in de spelen in de stijl van de toen populaire Harry James. Dat advies heeft bijgedragen aan de muzikale ontwikkeling van Miles. In zijn jonge jeugd speelde Miles in diverse straatbandjes en leerde de muziek kennen door de plaatjes uit de jukeboxen na te spelen. Op 16-jarige leeftijd gaat hij zelfs toeren. En op de 17-jarige leeftijd belde hij, op advies van zijn toenmalige vriendinnetje Irene Berth, ene Andy Randall van de Andy Randall's Blue Devils Band op. Met de mededeling, en ik citeer letterlijk: Mr. Randall, ik hoorde dat u een trompetist nodig heeft en mijn naam is Miles Davis. Nou, dat had succes, want hij bleef ongeveer 1 jaar bij de band van Andy Randall. En in die periode kwam hij ook in contact met vele bekende namen, zoals Clark Terry, die hem ook flugelhorn leerde, Roy Eldridge, Fats Navarro en Lester Young. Op 18-jarige leeftijd, Miles was intussen vader geworden van een dochter, Cheryl, veranderde zijn leven als hij wordt gevraagd te spelen in de band van Billy Eckstein, waar ook Dizzy Gillespie en Charlie Parker, de latere aanjagers van de bebop, deel van uitmaakte. Om een klein idee te krijgen wat voor tussenstappen Miles maakte in de muziek, laat ik nu een kort nummer horen van die stijl, zoals hij dat oppikte in de band van Billy Eckstein, waar hij ook enige weken speelde. Luister nu naar het nummer Cool Breeze van het Billy Eckstein Orchestra.
Thank you.
hoorden het Billy Eckstein Orchestra. En ze speelde het nummer Cool Breeze. En het is een opname uit 1948. Het was de tijd dat Miles Davis zich ging oriënteren in de muziek. Ja, Miles verliet de band van Eddie Randall in 1944. Dat was dus op 18-jarige leeftijd. En hij vertrok datzelfde jaar naar New York, omdat hij werd aangenomen op de beroemde Juilliard School of Music in New York City. Hij was uitgenodigd door Charlie Parker en Dizzy Gillespie om hen daar te komen opzoeken voor de introductie in de New Yorkse jazz scene, met name de beroemde 52nd Street. In zijn zoektocht in New York naar Gillespie, maar vooral naar de onvoorspelbare en aan de drugs verslaafde Charlie Parker, komt Miles menige jazzgrootheid tegen, zoals Coleman Hawkins, Jimmy Cobb en Dexter Gordon. Hij ontmoette de toen 24-jarige Charlie Parker in de Heatwave Club en was gelijk diep onder de indruk zodra Parker veranderde van een shabby muzikus tot een begenadigd blazer, zo gauw hij de sax aan zijn mond zette. In de daaropvolgende jaren worden Gillespie en Parker zijn grote inspiratoren en in 1945 maakt Miles ook deel uit van het quintet van Parker, vlak nadat de andere trompetist Gillespie de band van Parker had verlaten. In dezelfde periode, in mei 1945, maakt Miles zijn eerste plaatopname met de band van Herbie Fields. Maar die wilde hij zich liever niet meer herinneren vanwege de onderlinge spanningen en de kwaliteit. In die tijd ook, in 1945, begon ook zijn studie aan Juilliard steeds meer tegen te staan. Want hij speelde in een symfonieorkest daar, waar hij maar een paar noten mocht spelen, zoals hij zegt. Hij hield veel meer van de bebop-stijl die in die tijd populair werd. Hij zegt in zijn biografie dat hij in een amertje Minton's Playhouse, dat is de bakermat van de bebop, meer leerde dan 2 jaar op Juilliard. Hij stopt dan ook, na overleg met zijn vader, met de opleiding. Nou, en uit de periode met het quintet van Charlie Parker laat ik nu een nummer horen van de Savoy Recordings van Charlie Parker. En die is uit 1976. En het nummer wat ik voor je ga draaien heette Billy's Bounce. Thank you. Charlie Parker. En dat staat op de cd The Savoy Recordings 1 uit 1976. Het nummer heette Billy's Bounce. En dat was natuurlijk door Parker ook zelf geschreven. Opnames 26 november 1945. En toen was Miles dus 19 jaar. En je hoorde hem natuurlijk op trompet. Charlie Parker op alt sax. Dizzy Gillespie dit keer op piano. Curly Russell op bas. En Max Roach op drums. Ja, ik ben bezig met een speciale uitzending naar aanleiding van de 100ste geboortedag morgen van de jazzgrootheid, de jazzlegende Miles Davis. Ja, hoewel Miles op muzikaal gebied veel opstak van Charlie Parker, of Bird, zoals hij vaker genoemd werd, begon het gedrag van Bird hem steeds meer tegen te staan. Om zijn drugsverslaving te bekostigen, belazerde Bird alles en iedereen om zich heen en kwam afspraken niet na. Nadat een tournee aan de andere kant van de Verenigde Staten, Californië, niet goed afliep vanwege een inzinking van Charlie Parker, brak Miles met hem en ging zonder hem een paar maanden door in Los Angeles met onder andere Charles Mingus en Benny Carter. Tijdens zijn verblijf in Los Angeles komt hij weer in aanraking met Billy Eckstein en die nodigt hem uit in zijn band. Die periode zorgt ervoor dat zijn naam in heel Californië wordt genoemd. Dat neemt wel met zich mee dat de druk groter wordt op Miles en hij begint ook de nodige middelen te gebruiken, zoals cocaïne. Hij besluit in 1947 weer terug te keren naar New York en sluit zich weer aan bij de tijdelijk herstelde Charlie Parker. Hij maakt ook weer opnames met Parker, zoals deze op 4 september 1948 in de Royal Roost onder de titel Street Theme.
And once again, ladies and gentlemen, we take you back to the Royal Roost, Metropolitan Opera House, where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. And as our surprise for this morning here on the All Night, All Frantic One, with our microphones down here at the Royal Roost, we bring to you once again the wonderful and outstanding Charlie Parker and his wonderful organization. That's right, for the weekend, ladies and gentlemen, we're bringing you the great Charlie Parker and his wonderful organization, featuring Miles Davis on trumpet, Max Roach on drums, Tad Dameron on piano, and Curly Russell on bass. I know that you'll have a lot of fun over the weekend. Come on down and dig the great Charlie Parker, the one and only, the man of jazz. And to start things jumping off, let's hear an original written by Thelonious Monk out of the RCA Victor album. Here's 52nd Street Theme. Mm-hmm.
Charlie Parker hoorde je hem. Je hoorde natuurlijk op de Altsax. Op de CD Best of the Complete Live Performances on Savoy. En die is uit 2002. Je hoorde het nummer, heb je natuurlijk uiteraard gehoord. 52nd Street Theme. Het brandpunt van de jazz toen de tijd in New York City. Het was een opname van 4 september 1948. En je hoorde ook nog de 22-jarige Miles Davis op trompet. Dead Dameron op piano. Curly Russell op bas en Max Roach op drums. En dat was dan in de Bibelperiode. Een tweede keerpunt in het leven van Miles is zijn kennismaking met Jill Evans. Evans was een componist en een sleutelfiguur in het orkest van Cloud Thornhill vanaf 1941. Hij schreef muziek met een mengsel van klassieke muziek van onder andere Ravel en Debussy. In tegenstelling tot de bebop, met snelle soli, ritmeveranderingen en drukke akkoordenschema's, zoals je zojuist hoorde, was de muziek van Evans meer op tonen en samenstellingen van gebaseerd en op een veel lager tempo. Toen Evans de band van Thornhill verliet in 1948, vestigde hij zich dichtbij 52nd Street, namelijk in 55th Street, en hield 2 jaar lang letterlijk open huis, waar iedereen met interesse voor de muziek zo kon binnenlopen. Onder andere Gary Mulligan, Max Roach en John Lewis waren naast Miles graag geziene gasten bij Evans. Daar werd besloten om een tegenwicht te bieden aan de bebop met een eigen geluid, wat later bekend zou worden onder de naam Cool Jazz. Het was een poging om het geluid van het orkest van Cloud Thornhill te laten spelen door een negenmansformatie. Dit nonet trad voor het eerst op in augustus en september 1948 in het voorprogramma van de Count Basie Band in de Royal Roost. Hoewel Miles in de loop van zijn carrière steeds meer hekel krijgt aan blanke, op geld beluste managers en platenbazen en andere blanke figuren die iets tegen hem hebben, heeft hij geen enkel probleem met het opnemen van blanke muzici in zijn bands, zo ook in zijn nonet. De samenwerking met eveneens blanke Jill Evans leidde in 1949 en 1950 tot de opnames van het beroemde album Birth of the Cool. Een album dat vlak na het uitbrengen nog niet spectaculair was, want men begreep kennelijk de muziek nog niet. Maar later was het van beslissende invloed op de jazz. Het markeerde ook het begin van de samenwerking tussen Jill Evans en Miles Davis. In de voorbereiding naar het opnemen van Birth of the Cool sloeg Miles zelfs een aanbod van Duke Ellington in 1948 af om in diens band te komen spelen, wat Miles trouwens een hele eer vond, maar hij bedankte toch omdat hij niet avond aan avond hetzelfde wilde spelen. Nou, een nummer van het beroemde album Birth of the Cool heb ik nu van een exemplaar uitgekomen in 2011. En ik laat je het nummer Venus de Milo horen. En dat is een opname van 22 april 1949. Thank you. Davis van zijn eigen cd Birth of the Cool. Het was opgenomen op 22 april 1949 in New York City. En het nummer heette Venus de Milo. Je hoorde hem natuurlijk op trompet. J.J. Johnson op trombone. Sandy Siegelstein op Franse hoorn. En ik heb daarna nooit meer wat van deze man gehoord. Ook niet van John Barber die tuba speelde. Lee Konitz op altsax. Gary Mulligan baritonsax. John Lewis op piano. Nelson Boyd op bas en Kenny Clark op drums. En als je goed geteld hebt, dan zijn het er precies 9. En dat maakte het dus de naam Nonet. Eind 1949 gaat Miles voor het eerst toeren in het buitenland en doet Frankrijk aan. Buiten optreden trekt hij veel op met beroemde Parijzenaars zoals Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso moet ik zeggen, en natuurlijk ook Juliette Gréghault. En met die laatste zou hij een relatie starten. Zijn relatie met Irene Berth was niet ideaal meer, omdat Miles vaak van huis was en zijn kinderen bijna niet zag. Die druk en de veel eisende optredens deden zijn verslaving toenemen en hij raakte definitief aan de heroïne, die bij terugkeer in de Verenigde Staten alleen maar toenam door de omgang met andere verslaafde jazzmuzici zoals Dexter Gordon, Sonny Rollins, Bud Powell, Sonny Stitt, Stan Getz, ja, kan ik er nog meer noemen, ja, Gary Mulligan, Charlie Parker, allemaal mensen uit het topsegment van de jazz. Voor Miles werd 1950 het rampjaar, zoals hij zelf zegt. Hij komt in een depressie, was hevig verslaafd aan heroïne en zag geen uitweg meer dan de moeilijke weg van het afkicken te gaan, die 4 jaar zou duren. Toch nam zijn carrière weer een andere wending in die tijd. Eind december 1950 namelijk kwam hij Bob Weinstock tegen, die hem een contract aanbood bij zijn nieuwe jazzlabel Prestige. En voor dat label maakte hij een aantal interessante albums zoals Dig, Blue Haze, Beck's Grooves, Miles Davis en de Jazz Giants en ook Walking. En op dit laatste album hoor je Miles spelen met een demper, een techniek waarmee hij meer en meer experimenteerde. Miles verklaarde later in zijn autobiografie dat dit album voor hem een keerpunt was in zijn leven en carrière. Luister eens naar het nummer van Miles Davis op de cd Walking uit 1954. Het nummer Love Me or Leave Me. Thank you. Miles Davis met zijn eigen groep op de cd Walking uit 1954. Love Me or Leave Me heette het nummer. En het is de opname van 3 april van hetzelfde jaar 1954. Miles Davis op trompet, J.J. Johnson op trombone, David Schildkout op sax, Lockie Thompson op tenor, Horace Silver op piano, Percy Heath op bass en Kenny Clarke op drums. Ja, je luistert nog steeds naar een special rond het leven en zowel privé als muzikaal van Miles Davis, die, als hij niet in 1991 was overleden, morgen precies 100 jaar zou zijn geworden. Er is veel rugbaarheid aangegeven. Kranten hebben volstaan. Er zijn enkele radioreportages en stukken over hem geweest. Maar wij gaan gewoon nog een dik uurtje verder met de jaren 50. De beginjaren 50 zijn voor Miles niet makkelijk. Verslaving, ruzie nu met zijn vader, zijn hekel of liever gezegd jaloezie met blanke muzikanten, en dan met name Stan Getz, Dave Brubeck, Kai Winding, Lee Kunitz enzovoort. Ja, dat deden zijn reputatie niet goed. En het levert hem door zijn afstandelijkheid en zachte stem ook de bijnaam Prince of Darkness op. In de beginperiode van de jaren 50 maakt Miles weer een muzikale afslag en richt zich op de hardbop. Naast opnames voor Prestige maakt hij ook opnames voor het beroemde label Blue Note met de beroemde technicus Woody van Gelder. Maar hij krijgt ook aanbiedingen van Columbia Records, want na zijn optreden op het Newport Jazz Festival 1955 wordt hij benaderd door George Avakian, de jazzproducer van Columbia Records, die hem een zeer grote vette worst voorhoudt. Miles vertelt hem dat hij contractueel nog steeds gebonden is aan Prestige, en dan begint het getouwtrek tussen de labels Columbia en Prestige, waar ook veel geld mee is gemoeid. Ten slotte geeft Bob Weinberg van Prestige toe om Miles te laten gaan, op voorwaarde dat hij zijn beloofde aantal nummers voor Prestige alsnog opneemt wat contractueel was vastgelegd. Dit resulteert in 1956 in het opnemen van muziek voor die 4 overgebleven albums binnen 2 dagen. Met de een jaar ervoor opgerichte nieuwe quintet van Miles, waarin ook voor het eerst John Coltrane meespeelde, die Miles al eens had ontmoet in een club in Harlem in dat aantal jaren eerder, in 1950. De 4 albums zijn een pareltjes geworden onder hoge tijdsdruk en laten duidelijk de spontaniteit van het quintet horen. Uit commerciële overwegingen werden de albums echter met grote tussenpozen door Prestige op de markt gebracht, terwijl Miles al voor Columbia opneemt. Alle albums zijn vrijwel in 1 doorlopende take opgenomen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het nummer waar het album mee opent, If I Were a Bell.
I'll play it and tell you what it is later. Thank you.
Heerlijk nummer is dit. If I Were a Bell van de CD Relaxin' uit 1987. En het waren opnames van 26 oktober 1956. Rudy van Gelder heeft dat eventjes mooi opgenomen. Miles Davis op de trompet natuurlijk. De jonge John Coltrane. Ja, toch een debuut van hem. En wat voor een debuut samen met het quintet van Miles Davis. Die speelde natuurlijk op de Noorsax. Red Garland op piano, prachtige solo. Paul Chambers op bas, Philly Joe Jones. Dan heb je wel een ritmesectie te pakken. Ja, ik ga eruit voor het eerste uur met nog een nummer van de CD van wat ik net had, Walking. Die ja, geruchtmakende CD waarin Miles Davis zei dat het zijn carrière had beïnvloed. En ik wil het nummer voor je gaan draaien, Blue and Boogie. Zometeen gaan we door met het tweede gedeelte van deze special rond Miles Davis. En dan komen de jaren worden de jaren behandeld van na 1960 met zeer opmerkelijke muziek. Dus blijf luisteren. En zometeen, en dan hoor je mij weer na de reclame en de berichten. Tot zometeen.
Signaal op tv of wifi? Remmelswaal heeft ruime ervaring in het oplossen van uw probleem. TV-kanalen afstellen of nieuwe bekabeling voor tv of computer. Altijd snel, goed en voordelig geregeld. Remmelswaal staat inmiddels al 22 jaar voor ouderwetse service in de Duin- en Bollenstreek. Bel 06-209-59-3x3.
Of uw tuin groot of klein is, Van der Kraanhoveniers maakt er altijd wat moois van. Van het verwijderen van onkruid en boomstronken tot het compleet leeghalen van de tuin. Van der Kraanhoveniers is er ook voor straatwerk, vlonderonderhoud en het verwijderen van tegelaanslag. Van der Kraanhoveniers, voor al uw tuinonderhoud. Bel vrijblijvend 06 85 10 38 92. Van der Kraanhoveniers maakt uw tuin weer gezellig.
Kringloop Katwijk van Stichting Help ons Helpen heeft een dagelijks wisselend en verrassend aanbod van leuke artikelen. Lage prijzen en heel veel keus. Met de opbrengsten ondersteunen wij verschillende buitenlandse projecten, maar ook projecten in Katwijk. Kom gezellig snuffelen in de Kringloop aan de Van Houtenstraat achter het Hoornesplein en help ons helpen.
Hengelsport, ons stekkie. De complete winkel met alles voor de hengelsportliefhebber. Ons Stekkie heeft een groot en overzichtelijk aanbod in hengels, molens en accessoires voor de hengelsport. Ook voor aas zoals maden, wormen, kasters en zeeaas bent u bij ons aan het goede adres. Kom langs en laat u onder het genot van een kopje koffie adviseren door ons enthousiaste team. Hengelsport Ons Stekkie vindt u aan de Voorstraat 50 in Katwijk tegenover Hoogvliet.
Bent u op zoek naar leuk en gezellig vrijwilligerswerk? Kringloop Katwijk is op zoek naar u. Wij kunnen altijd mensen gebruiken in onze kringloopwinkel of op onze bus als chauffeur of bijrijder. Kom even langs in de kringloopwinkel achter het Hoornesplein of kijk op kringloopkatwijk.nl en help ons helpen.